Rondom Pasen is de titel waaronder deze serie van lezingen gepubliceerd wordt, eventueel aangekondigd is. En Pasen, ja, dat is niet Goede Vrijdag. Pasen is wat daarna komt. Het feest is ook niet het feest van Goede Vrijdag, namelijk van een kruisiging. En hoewel wij liederen hebben, die mij gelukkig niet te binnen schieten nu, die op een of andere wijze het kruis als zodanig verheerlijken, moet ik u zeggen dat het weliswaar zo is dat de Heer Jezus Christus gekruisigd is geworden. Maar wat meer is, dit is Romeinen 8 waar ik citeer nu, hè. Christus is die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is aan de rechterhand Gods en die ook voor ons bidt. En het feit doet zich voor, of je dat eigenaardig wil noemen, dat mag van mij, maar het feit doet zich voor dat al deze Nieuwtestamentische Bijbelboeken die wij kennen als brieven, feitelijk niet gaan over de kruisiging. En over de, wat wij noemen de omwandeling, want een vreemd woord is natuurlijk toch, maar de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Maar ze spreken alle over het resultaat van zijn opstanding. Begrijp je me goed? Niet het resultaat van zijn kruisiging, het resultaat van zijn opstanding. Dat is, als ik het zo zeg, dan wordt u geacht meteen te begrijpen wat dan het verschil tussen die beiden is. Het resultaat van de kruisiging is namelijk dat indien één voor allen gestorven is, zij dan dus allen gestorven zijn. Hetgeen betekent dat als één voor allen gestorven is, en dat is zo, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, dan betekent dat dat alle mensen die wij kennen om ons heen en die wij niet kennen omdat wij te laat binnenkwamen, in deze wereld bedoel ik, dat die allemaal dood zijn. Dat is al in ieder geval al zo'n beetje 2000 jaar zo. Want sinds één voor allen gestorven is, zijn dus allen gestorven. Oké. Waarna, ik doe een stap opzij, zo'n beetje half naast lessenaar, waarna natuurlijk theologische discussies ontstaan zijn over de vraag voor wie de Heer Jezus Christus nou eigenlijk zijn werk gedaan heeft, waarbij men verzuimt te vragen welk werk, maar men bedoelt voor wie hij dan gestorven is, en dan weet men zo te draaien dat het niet was voor alle mensen, maar alleen voor de uitverkorenen, wie dat ook zijn mogen, want dat is dan ook onduidelijk. Alleen voor, in de evangelische variant vind je dan, hij is gestorven voor ons als gelovigen. En ja, je kan dat niet ontkennen, maar hij is net zo goed gestorven voor ongelovigen. Voor, ik ben in de buurt hier, Romeinen 5, één bladzijde terug. Hij is namelijk voor ons gestorven, voor ons. Voor ons. Dat staat er dus niet. Dat staat in Romeinen 5, vers 6. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, en strikt genomen hij nog niet de Christus, want dat werd hij pas in zijn opstanding, officieel. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd, en de te zijner tijd betekent niet ooit een keer, te zijner tijd betekent op zijn tijd, een tijd die door hem ook bepaald is geworden. Heb je dat nog? Christus, toen wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd voor de goddelozen gestorven. Voor wie? Johannes de Doper zei, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En ook daar ontstaat een theologische discussie of je onder wereld wel mag verstaan alle mensen, of dat alleen bedoeld is de wereld van de uitverkorenen, of alleen die van de kerk, of hoe het maar heten mag. Maar ja, als je zo de Bijbel leest, hou je geen Bijbel over. Dat geldt trouwens voor alle boeken die je ooit leest. Als je al die boeken zo leest, hou je ook geen boeken over. Heeft de schrijver dat wel bedoeld? Ja, dan schiet het niet op natuurlijk. Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen, dat is dus voor alle mensen, gestorven. Hetgeen dan enigszins wordt toegelicht in vers 7. En daarna gaat het verder in vers... Nee, ik lees hem wel mee, want er staat... Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven... want voor de goede, voor een goede, zal mogelijk iemand ook bestaan. Dus het zou kunnen dat iemand sterft, zijn leven heeft... voor iemand die dat waard is, voor een goede. Nauwelijks. Het kan net, maar dat iemand voor een rechtvaardige zou... Het komt voor. En eens in het jaar worden wij als Nederlanders geacht op 4 mei te gedenken degenen die gestorven zijn voor ons, althans voor onze vrijheid. Of wat we als zodanig beschouwen, maar toch maar. En wij zijn goede mensen, denken wij, dus er zijn mensen die hebben voor onze vrijheid en voor ons hun leven gegeven. Dat is mogelijk, inderdaad. Maar het punt is dat de Heer Jezus Christus zijn leven gegeven heeft, althans gestorven is, niet maar voor de goeden of voor de rechtvaardigen, maar hij is, volgende vers, voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. Voor zondaren. Ik zeg het met grote nadruk, omdat er, ik neem tegenwoordig een trend waar, die zegt, ja, er zit in ons wel degelijk wat goeds, er is iets moois in ons, want daarom heeft God ons ook lief en dat was dus de moeite waard, hij vindt ons de moeite waard om zijn leven voor ons te geven. Dus wij zijn toch wel, en bovendien waren wij geschapen naar Gods beeld, heeft iemand bedacht, enzovoorts. Ja, dat is een discussie apart, maar toch, de idee van wij deugen, wij mogen er zijn, enzovoorts. En dat blijkt uit dat de Heer van alles voor ons doet. Ik moet u zeggen dat je dat wel verzinnen kunt, maar dat verzinnen ze in elke religie. Ik herinner mij een discussie op de radio. Een interviewer met een Joodse rabbi. En de essentie van het Jodendom, dat weet u waarschijnlijk, dat zei de rabbi ook, de essentie ervan is dat wij ons houden, zei hij, aan allerlei inzettingen. En de interviewer vroeg, waarom doet u dat? Hij zei, nou ja, omdat het sinds Abraham gebeurt dat zo. Wat natuurlijk niet kan, want de wet kwam pas bij Mozes en dat is 430 jaar later, zegt gelaten. Het Oude Testament trouwens ook, maar toen maar. Maar over de besnijdenis, waarom doet u dat? Ja, omdat Abraham zijn zoon besneed, of zijn zoon besneed, enzovoorts. Zit er dan geen betekenis achter? Nee, we doen dat gewoon zo. Doe maar. Dat was de rabbi. Ik weet welke rabbi het was, maar uit piëteit noem ik zijn naam niet. Want ja, ik vond het nogal tragisch, eerlijk gezegd, dit soort uitspraken. Maar je hebt dit in alle godsdiensten. En toen was de vraag van de interviewer, maar als u dan leeft onder die wetten, dan gelooft u dan dat er iets goeds is in de mens wat ontwikkeld moet worden. En de vraag kon niet eens afgemaakt worden, want de rabbi viel er meteen in de reden en zei, ja natuurlijk, want ja anders hoef je niet onder een wet te leven. Als er niks is wat goeds is in de mens wat tot ontwikkeling kan komen, dan valt er niks te ontwikkelen. Dan heb je aan wet ook niks. Nou raad eens wat. De Bijbel zegt dat er in de mens geen goed woont en dat de wet zwak is omdat die, en onprofijtelijk omdat die gelegd is op het vlees. En daar woont geen goeds in de oude mens. En dat is het bijzondere van wat wij als het christendom noemen. Ik heb altijd moeite met die termen. Want het punt is dat het christendom beschouwd wordt als één religie zoals er zoveel zijn. Maar ik moet u zeggen dat religie naar Bijbelse maatstaven en dus in essentie geen religie is, maar juist het tegenovergestelde. Namelijk geloof. Maar leg dat nou eens aan een ander uit. Nou ja, dat probeer ik nu te doen. Maar u begrijpt hoe moeilijk dat is, omdat ze in ons woordenboek ook van geloof al religie gemaakt hebben. En religie, geloof. Religie is het volbrengen van bepaalde verplichtingen, beantwoorden aan voorschriften, het wandelen binnen bepaalde tradities, ter bevordering van, ter bevordering van de mens, het ontwikkelen van het goede in de mens, dat hij weet zich te gedragen, en te komen dus tot kennis van goed en kwaad. Schiet me nog juist een Bijbelse term te binnen. Die kent u waarschijnlijk ook, dat is op bladzijde 2 uit uw Bijbel. Er stonden twee bomen in de hof, dat weet u toch? En die ene was die boom der kennis des goeds en des kwaads. En de Heer zei tot de mens, als je daarvan eet, zult gij stervende sterven. Dat is wat hij deed en sindsdien is de mens een sterfelijk wezen. In plaats van een levende ziel is hij een stervende ziel. Hebben we dat nog? Boom der kennis des goeds en des kwaads. Iemand zei, dat moet je niet letterlijk nemen. Zeg ik, nou, dat maakt me ook niet zoveel uit. Ik geloof in die letterlijke boom overigens. Maar dat het een overdrachtelijke betekenis heeft, dat is nog veel belangrijker. Het is namelijk een uitbeelding van de wet. Welke wet dan ook? Wet. Mensen die denken dat ze moeten leven volgens beginselen die hun zijn opgelegd. Het zijn mensen die nooit volwassen zijn geworden, altijd kind zijn gebleven en geleefd hebben onder de wetten die de ouders hen oplegden, hetgeen in zichzelf een goede zaak is, enzovoorts. Maar ze hebben zich er nooit aan onttrokken. En nou zijn ze religieus. Ze hebben wetten, regels, voorschriften, bepaalde cultuur, houden ze in stand. En dat is religie, want dat is ook de betekenis van het woord religie. Namelijk dat men gebonden is. Dat is de betekenis van het Latijnse ligare. De wortel van dat woord. Het ligare is een binding. Staat gewoon in je Latijnse woordenboek. Heb je dat nog? En wat de Bijbel ons leert, is dat je niet moet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dan ga je van dood. Je zou moeten eten van de boom des levens. Het probleem is echter, als je eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, wordt de weg naar de boom des levens afgesloten. Daar is een wonder voor nodig om alsnog in die hof te komen bij. Toch? Dan weet u toch hoe dat was? Je kent de bladzijde 2 van die Bijbel. Ze werden de hof uitgejaagd en er werd een gerub gezet, of gerubim, dat weet ik uit mijn hoofd zo gauw niet meer, of het er één of meerdere waren, met een zwaard dat zich omkeerde, staat er, en om te bewaken de weg tot de boom des levens, want staat er, het is niet de bedoeling dat die mens die zondaar leeft in eeuwigheid. Waarmee dus gezegd is dat eten van de boom des levens geeft je eeuwig leven. En nou komt de eenvoudige vraag, het is echt bijbelstudie, als de boom der kennis des goeds en des kwaads een beeld is van het oude verbond der wet, waarvan is dan de boom des levens een beeld? I rest my case. Van het nieuwe verbond der genade. Heb je dat? Als je het korter wil zeggen mag ook, dan zeg je gewoon een boom des levens is een type van Christus. Komt in de praktijk op hetzelfde neer, maar het andere wat ik eerder zei is nauwkeuriger. Eén is religie, het andere is geloof. Heb je dat nog? Nou ja, om die tegenstelling gaat het in de Bijbel feitelijk. En wat wij leren is dit. En dat is niet religie, dat is iets anders. Religie zegt, je moet de oude mens ontwikkelen. Je moet weten wat je doen en laten moet. Hoe vaak per dag je moet bidden en hoeveel keer in je leven je naar Mekka moet reizen of naar Rome of en hoeveel keer je die trap op moet. Ik ben even bij Luther inmiddels en die trap die ze verplaatst hebben trouwens. Maar dat tezijde. Of wat je allemaal maar doen moet. Bucketlist, weet u wel. Anders kom je niet in de hemel. En als je dat dan wel doet, en je aan die regels houdt, word je dan zalig, word je behouden, kom je in de hemel, het nirwana of waar dan ook, dan is het antwoord, nou, dat weten we niet. Als God het wil. Allah bijvoorbeeld. Heb je dat nog? Zekerheid is er niet. Ik heb trouwens van iemand die het weten kon, gehoord, dat in bepaalde zogenaamde christelijke kringen het precies hetzelfde is. Je moet je houden aan de voorschriften, aan de wetten op zondag, vooral in Staphorst, want daar ging het over eigenlijk. En als je dan vraagt, en als je dat dan allemaal doet en zo, word je dan zalig, kom je dan in de hemel? Dus het antwoord, nou, dat weten we niet. Dat kan je niet weten. Heb je dat nog? Dat is in alle religies zo. Maar de Bijbelse boodschap is dat religie tot niks leidt. We hebben trouwens een zeer groot voorbeeld daarvan. Heeft God ons nagelaten, niet alleen in de Bijbel, maar daarbuiten ook. Een zeer groot voorbeeld van waar religie een mens brengt. Want als er dan al zoiets bestaat als een Bijbelse religie, godsdienst, religie, dan is het de Joodse. Nou ja, eigenlijk de Mosaïsche wet, maar daar houdt niemand zich aan, ook de Joden niet. Die hebben daarvoor in de plaats hun eigen wetten. Nee, dat staat in de Bijbel, zegt de Heer tegen hen. Hij zegt, jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je niet aan de Mosaïsche te houden. Maar als er dan al zoiets als een Bijbelse religie, dan is het de Joodse. En de vraag is, wat heeft de Joodse religie dan de mens gebracht? Dan wel het Jodendom of het Joodse volk, of wat heeft het ze gebracht? Welke zegening is daaruit voortgekomen? Dit is goed geantwoord. U gaat vooruit, mag ik wel zeggen, ja. Dit is goed geantwoord. Niks. In de praktijk heb je daar niks aan. Oké, dan weet je met welk been je uit bed moet stappen en aan welke kant van het bed. Ik spot er niet mee, dat is serieus. Bloedserieus. En dan, wat brengt het je dan? Wat brengt het je om opzichtig gekleed te gaan om te laten weten van ik ben een Jood met pijpenkrulletjes en wat het maar is. Wat brengt je dan? Brengt je toch niks? Nee, ik kan andere religies ook als voorbeeld nemen. Dat brengt de mens ook niks. Maar ik blijf liever bij de Bijbelse voorbeelden. Is het u wel eens tot u doorgedrongen dat die vrouw van Lot, dat die gewoon een beeld is van het Joodse volk, van het Judaïsme? Wel verlost, wel uitgeleid, om zo te zeggen, in dit geval uit Sodom. Maar ze had liever toch daar in Sodom en in de wereld gebleven en daar een plaats ingenomen. En ze verstuit, ze gaat dood enzovoort. En ze blijft een pilaar, een monument. Men zoekt er tot vandaag naar. Bij wijze van spreken dan. Maar doe maar. Weet u wel, het is een beeld van het Jodendom uit onze dagen. Het is een rudiment uit het verleden. Het is een aardig ding voor in het museum. Het verwijst naar de oudheid en de oorsprong der dingen. Maar in zichzelf is het morsdood. En als u nou denkt dat ik discrimineer, oké, dan heb ik er nog één voor u. Gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. Zijn de woorden van de Heer Jezus gericht aan een gemeente. In een brief in Openbaring. En zo is het met velen die zich christenen noemen. Gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. Dan heb ik het nog niet eens over het CDA. Later vragen ze welke datum was het, weet ik uit mijn hoofd. Het is 13 juni 2021, de dag voor de verjaardag van Ad de Weger. Maar goed, dus dat weet ik uit mijn hoofd, dat begrijpt u dan. Hè? Maar zoiets. Het heet C, het heet christelijk, maar wat voor christelijk is het dan? Okay. Wat wij moeten leren en goed, waarvan wij goed moeten doordrongen zijn, is dat de Heer Jezus stierf voor alle mensen, niet op grond van hun geloof, maar gewoon omdat hij de wil van zijn Vader volbracht. En dat was noodzakelijk om te komen tot verlossing, al was het maar van één mens. En hij stierf dus voor, lees even mee, vers 6, krachtelozen, vers 6, goddelozen, voor onrechtvaardigen, ontleend aan vers 7, voor zondaren, vers 8. Voor elk mens. En voor degene die de vraag stellen hoe dat nou kan, dat één in de plaats van een ander straf ondergaat, dan wel een schuld betaalt, moet ik u zeggen dat een zeer belangrijk Bijbels gegeven dat wij volkomen vergeten zijn in onze cultuur, is dat mensen deel uitmaken van één familie. En dat zo'n familie ook een hoofd heeft. Dat wil zeggen dat er in die familie een bepaalde rangorde bestaat. Ik zei niet pikorde, want we hebben het nou niet... Ik heet wel Klein Haneveld, maar we hebben het nou niet over de kippen, hè? Over de kippen. Tutten. We hebben het over mensen. Er bestaat een bepaalde rangorde binnen een familie. En wij hebben het officieel afgeschaft, maar er zijn ook in Nederland nog steeds kringen, als ik dat zo eens mag zeggen, waarin die dingen nog springlevend zijn, al was het maar in de familie van Oranje-Nassau. En wij weten wie het hoofd daarvan is, toch? Koning voetbal. Wanneer was het? Het was 2021. Ja, oké. Maar zo is dat. In die adellijke families heb je dat nog steeds. Wie maakt de dienst uit? Wie bepaalt de gang van zaken? En soms, bij wie moeten de familieleden vragen met wie ze mogen trouwen en wie, met wie niet? Enzovoort. Er moet allemaal goedkeuring krijgen, want er wordt allemaal keurig bijgehouden allemaal. Eén iemand is de vertegenwoordiger van de hele familie. Heb je dat nog? Van de Habsburgers en van de Hohenzollerns en wie ze in Europa hebben, nogal wat van dat volk rondlopen. Maar begrijp me goed. In de Bijbel vind je de oorsprong daarvan, om de voor de hand liggende reden dat nou eenmaal alle mensen en alle volken afstammen van Adam. En vanaf Adam vind je de hele Bijbel door één lijn, die begint bij Adam en die gaat over het erfrecht. Adam was degene tot wie wat gezegd werd, de Heer zou er iets mee doen, of althans Adam zou iets doen voor de Heer, iets van die naad. Adam werd gezegend, dan wel vervloekt. Daar gaat het mij niet om, waar het me om gaat is, wie erft dat dan na zijn dood? En u weet hoe dat was, het was niet Kain, want die heeft zich misdragen. Het was niet Abel, want ja, die werd vermoord. En dus kwam er iemand anders voor in de plaats, die heet dan Seth, omdat die in de plaats van Abel is gezet. Daarom heet hij ook zo. In het Engels kun je dat nog beter zeggen, maar dat is wat het betekent. Staat er ook bij dat het dat betekent. Gezet, neergezet als erfgenaam van Adam. En daarna wordt ons met grote nadruk in Genesis voorgehouden de leeftijden van die lui en de geboorte van de volgende. Maar daar gaat het alleen maar feitelijk over de erfgenaam. Dus het wordt Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered en zo. Hoe dat maar gaat. Tot aan Noach. En van Noach krijgen we drie zonen. En er is weer de vraag wie van de drie erft het. En dan is het niet de oudste, want het is Jafet. Het is ook niet Gam, want het is de kleinste naam, de jongste. Het is Sem, dus je krijgt enig rekenwerk. Als je niet oplet, dan zit je weer een paar jaar mis. En van Sem af gaat het weer naar Peleg. En dan heet die andere ook alweer zijn broer. En de vraag wie is wie van de twee erft. In de dagen van de torenbouw van Babel. Huh? Nou ja, daar is nog even wat over te doen. Maar daar kennelijk erft daar de jongste. Dat ga ik nou niet uitleggen. Daarna kom je bij Abraham enzovoorts. Bij Terach. En bij Terach is de vraag wie erft, want Terach had drie zonen, namelijk Nahor, Haran, of Haran, Nahor, dat doet er nou niet toe, en Abraham, en u weet hoe het was de jongste Abraham, die kreeg het eerste geboorterecht. En daarna wordt het heftig, want daarna speelt het elke generatie. Wordt het Ismaël of Isaac? Wordt het Esau of Jacob? Wordt het Ruben of... Is moeilijker, hè? Ja, daar spelen die vrouwen ook nog een rol. Die twee. En elk van die twee was er ook weer twee. Dus Lea en Rachel, toch? Hebben we het over. Die worden toch verwisseld, dat weet je toch? Daar ook al. En daarna de zonen. En het wordt niet Ruben, zelfs niet Juda, eveneens uit Lea geboren, maar het wordt Jozef die het eerst geboorterecht meekrijgt, de oudste zoon van de tweede vrouw, die eigenlijk de eerste had moeten zijn, van, nou ja, enzovoort. Heb je dat nog? Maar het is een doorgaande lijn. En de lijn met betrekking tot koningschap enzovoort, hetgeen toch aan Adam toegezegd was, hij zou de aarde onderwerpen daarover heersen. De lijn van een koningschap liep via Abraham, Isaac, Jacob, Juda, die meteen ook weer een tweeling kreeg, Peres en Zera. Hoofdstuk 38, uitgebreid beschreven enzovoort. En nou ja, het was wat ingewikkeld, maar de lijn naar David loopt dan over Peres. Naar David, en van David heb je ook weer het gedoe met die zonen. De een sloeg ook de andere dood en vervolgens enzovoort. Maar het werd Salomo. Die had trouwens een jongere broer, Nathan. En als hij het mij zou gevraagd hebben, dan zou ik je hebben uitgelegd vanavond dat de Heer Jezus niet eens van Salomo afstamt, maar van Nathan, de jongere broer. Hij erfde het koningschap, dat werd vererfd via Salomo, maar zijn afstamming liep niet via Salomo, maar toch via de andere broer, enzovoorts. En voor degenen die het echt interessant vinden, het is nog een andere lijn, want Israël werd verdeeld in twee volkeren. En iedereen maar denken dat het komt via de Joden, maar de zegeningen van vandaag van de Messias loopt niet via Juda, maar via Jozef. Niet via het Joodse volk. Hetzelfde verhaal. Het is niet voor niks. Waar het over gaat namelijk, is dat al deze dingen uitdrukken dat het eerste wordt weggenomen om het tweede te stellen. Met dank aan Hebreeën 10, waar het in één zin staat. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat staat daar in verband met de offerdiensten van het oude verbond. God neemt het oude verbond weg om het tweede nieuwe verbond te stellen, te zetten in de plaats daarvan. En dat beginsel is niks anders dan het beginsel van dood en opstanding, van kruisiging dus en opstanding enzovoorts. En het punt is, en daarom vertelde ik dit allemaal, het punt is dat de enige echte doorlopende geslachtslijn in de Bijbel, die van geslacht en erfrecht, die loopt van Adam tot op de Heere Jezus, gezegd de Christus. Die woorden staan zo in Matthäus 1, staat de vertaling. Jezus, gezegd Christus, daar komt hij op uit met een geslachtsrekening en een tijdrekening trouwens ook eraan verbonden. En het betekent dat de Heer Jezus in zijn dagen hier op aarde de eerste erfgenaam was van Adam. En mocht u daarvan schrikken, moet ik u zeggen, iedereen kent de uitdrukking, alleen het is een beetje wegvertaald. Hè? Hij heet zoon des mensen. Toen heeft iemand uit Hattem gezegd, dat betekent dat hij was een van ons. Kijk even wat de cultuur in de zaal is. Dat was Rien Poortvliet. Maar goed, hij was een mens, zoon des mensen. Maar ik moet u zeggen, het was niet zoon der mensen, het was zoon des mensen, van die ene. En als je de uitdrukking in de Bijbel zoekt, kom je eerst terecht in het Oude Testament, waar die term gebruikt wordt, met name in Psalm 8 en in Daniel 7, dus officieel, Psalm 8 en Daniel 7, en daar staat gewoon Ben Ha-Adam. Dat wil zeggen de zoon van Adam. Alleen men vertaalt de naam Adam dan met mens. Dat berust op een misverstand, want dat betekent het niet, het betekent rood. Toch? Dat weet toch iedereen? Of niet? Rood, Adam, Odem, rood. Robijn, Odem, Adam, Edom, rood. Het is allemaal hetzelfde. Maar men vertaalt het met mens, omdat Adam de eerste mens is en daarmee het hoofd van de mensheid enzovoorts. Maar de Bijbelse uitdrukking zoon des mensen betekent dat is letterlijk zoon van Adam. Als je dus het Nieuwe Testament zou, van mijn part vanuit het Gronings, kan mij het schelen, terugvertaald naar het Hebreeuws, dan krijg je voor zoon des mensen gewoon Ben Ha-Adam. zoon van Adam. En mind you, de Heer Jezus was bekend als zoon van David. Bij Intimi was hij bekend als zoon van God. Maar de, als iemand dat zei, zei de Heer, denk erom dat je je mond houdt. Dat weet u toch of niet? Uit Matthäus 16. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zegt gij dat ik ben? Zegt Petrus, gij zei de Christus, de zoon van de levende God. Toen zei de Heer tegen hem, ja, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar denk erom dat je je mond houdt. Als zover is, ben jij de eerste. En de Heer gaf hem toen die sleutel, weet u wel. Hier heb je de sleutel van het koninkrijk enzovoorts. En toen het één keer zover was, dat was rondom Pasen. Nou ja, het was al Pinksteren dag. Toen zei Petrus aan het begin van zijn toespraak. Nee, hij had eerst wat inleidende woorden. Maar daarna kwam in zijn toespraak. En hij zei, mannenbroeders, het is mij geoorloofd. Vrijuit. Met vrijmoedigheid staat er eigenlijk. Dat is de vaste uitdrukking verder in de Bijbel. Het is mij geoorloofd met vrijmoedigheid tot u te spreken. Over bijvoorbeeld de psalm. Psalm 16 had hij het over, van David. En hij zei, ja, die psalm die is wel van David, maar die gaat niet over David. Gaat over de zoon die uit zijn lijf zou voortkomen en David wist het. Ik zal je het geheim vertellen achter die psalm. Het is mij geoorloofd vrij uit te spreken. De psalm gaat over Jezus, dat zijn ziel in de hel niet verlaten is. En dat hij geen verderving heeft gezien, want God heeft hem opgewekt. En David als profeet wist dat en heeft dat geschreven. Handelingen 2. Petrus, hebben die nog tot zover? Mijn punt is deze. De Heer Jezus in zijn dagen gebruikt voor zichzelf, ik meen 86 keer, als ik het goed onthouden heb. Maar dan moet ik eens zoeken in mijn aantekeningen, staat wel ergens. Maar hij spreekt over zichzelf een keer of 86, de zoon des mensen dit en de zoon des mensen dat, enzovoorts. En hij bedoelt ik, dat weet iedereen. En ondanks dat hij de erfgenaam, de zoon van David was en dus een koninklijke titel droeg, want hij was van het Joodse koninklijk huis en daar officieel de erfgenaam van, daarom werd hij ook zo aangesproken. Hoef je niet noodzakelijk blind voor te zijn, maar het helpt wel. Jezus, gij zoon van David, enzovoorts. Maar zelf gebruikte hij een veel grotere titel nog. Hij gebruikte voor zichzelf de titel zoon van Adam. Die gaat veel verder terug, want de titel zoon van David is strikt genomen van toepassing op heerschappij over Israël. Maar de titel zoon des mensen, zoon van Adam, geeft hem recht op de troon over de hele mensheid, namelijk over alle volken. Heb je dat nog? Ja, echt wel. Nou goed, maar hij zei, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, hoewel dat ligt voor de hand, dat hij gediend zou worden als koning der koningen, als koning over de gehele mensheid en primair natuurlijk als koning van Israël. Maar hij zei, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Want het punt is dat de eerstgeborene, degene met eerstgeboorterecht bedoel ik dus, de erfgenaam, heeft het recht op de troon, als de familie groot genoeg is om een volk genoemd te worden. Hij heeft het recht op de troon, maar hij heeft in het algemeen het recht om zijn volk, namelijk zijn familie, in rechten, juridisch, voor de rechtbank, in alles wat onder de wet valt, te vertegenwoordigen. Moet ik die herhalen? Zijn er juristen in de zaal? Het hoofd van de familie kan, heeft het recht om de familie in rechten te vertegenwoordigen. Dat wil zeggen dat als ik een schuld heb, bij wijze van spreken, en ik moet de bak in of wat dan ook, of ik moet betalen en ik kan het niet, dan heeft mijn grootvader, mijn vader ook trouwens, maar heeft mijn grootvader, zaliger, heeft dan het recht om te zeggen, ja, laat die jongen maar aan mij over. Wat was de kosten? Wat was het? Ik betaal. En dan kan de schuldeiser niet zeggen, dat accepteer ik niet. Die moet het accepteren, want het hoofd van de familie heeft het recht om die schuld te voldoen. Hebben we dat nog? Wij weten nog net een beetje dat onze koning ons volk vertegenwoordigt. In rechten, al lang niet meer. Maar bij het voetballen nog wel, zou ik maar zeggen. Want het is 2021, juni. En, nou ja, dat weten we toch. En hij vertegenwoordigt het Nederlandse volk, internationaal. Hoewel velen vinden dat Maxima dat beter doet. Maar het doet maar weer. Maar u begrijpt toch waar we het over hebben. Het is een representatieve functie. Alleen die hebben we helemaal tot zo laag mogelijk teruggebracht. Maar het is meer op het niveau van Louis, heette de man. In gewoon Nederlands Lodewijk. Nummer 14. Een Fransman, ja. Die zei, l'état, c'est moi. Zoiets. De staat, dat ben ik. En tot op zekere hoogte had hij gelijk. En het punt is dat de Heer Jezus de mens was. Namelijk niet maar een mens, maar de vertegenwoordiger van heel de mensheid. En ik verwijs u naar de uitspraak die wij vinden, wijzend op Jezus. Zie de mens. Enkelvoud. Aan het kruis, weet u nog? En die opmerking was volstrekt to the point. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus als hoofd van de mensheid heeft een recht op de troon over heel de mensheid. Als koning der koningen en heer der heren. Kamerbreed bezongen door al die moderne prijszongs. Het gaat allemaal over de king, de king, de king. Hij is groot, hij is hoog en zo. Dat is waar. Maar op dezelfde grond dat hij koning der koningen is en heer der heren, als zoon des mensen, op diezelfde grond had hij het recht om de hele mensheid te vertegenwoordigen en hem te zeggen, hebben de mensen schulden? Ik betaal. En dat is wat hij gedaan heeft als vertegenwoordiger van heel de mensheid en dus voor heel de mensheid. En dat is volstrekt in overeenstemming met de Bijbelse wetgeving, met name de wetgeving over de zogenaamde lossing. Hebben jullie dat nog? Er zijn voorschriften voor in de wet, de Mosaïsche wet. En we vinden ze toegepast in elk geval in de geschiedenis van Rut. Daar zit nog een heleboel meer aan vast. Maar daar moest toch gelost worden, weet u nog? De familie was in armoede geraakt enzovoorts en kwam tot de ontdekking dat die Boas daar in de velden van Efrata, ja, waar de Heer Jezus geboren werd later als zijn afstammeling, maar dat die Boas was hoofd van de familie, dachten ze. Nou ja, Rut kwam hem tegen, zal ik maar zeggen, en en die komt thuis bij de schoonmoeder en zegt, ik heb een man ontmoet. En toen zei Naomi, die zei, ja, maar dat is onze worster. Enzovoort. Misschien is hij bereid om onze schulden te betalen. En onze plaats te geven, juridisch in het systeem, enzovoorts. Weet u nog? En bij navraag zei of Boas dat wilde doen, inclusief zelfs de kwestie van het leviraatshuwelijk, het zwagerhuwelijk, heette dat. Dan zou je dus ook eventueel met Rut trouwen en dus in die tak van de familie ingelijfd worden. Toen zei Boas, ja, dat wil ik wel doen. Maar toen hem gezegd werd, maar hij zei, dat wil ik wel doen, maar ik heb niet de oudste rechten. Er is één die nog hogere rechten heeft in de familie dan ik. En wij kennen die figuur uit de Bijbel als Zulk één. Heb je dat wel eens gelezen in het boek Rut? Zulk één. Hij krijgt geen naam mee. Hij wordt niet nader benoemd. Wij noemen hem gemakshalve altijd Ploni Almoni. Hetgeen gewoon de Hebreeuwse woorden zijn die vertaald zijn met Zulk één. Dat betekent zoveel als mijn verberging, mijn scheiding. Zo van, hij is degene die het niet wil weten, maar die op de achtergrond is. En die had de oudere rechten. Maar die zegt, ik kan Rut niet lossen, want ik heb al een erfenis. Ik heb al iets gelost of iets dergelijks. Maar daar ga ik u niet verder over vertellen, hoe graag ik dat ook zou doen trouwens. Maar toen zei Boas, dat is dan prima, dan moet ik je schoenen hebben. En dan, ja, om in iemand zijn schoenen te gaan staan. Het staat allemaal beschreven. En toen zei Boas, oké, ik kan lossen. En daar ging het om. Lossing. En zo kennen wij de Heer Jezus als onze losser. Degene die het recht had om onze schuld te betalen. Niet dat het moest, niet dat het zijn plicht was, maar hij had het recht om dat te doen. En voor zover het zijn plicht was om dat te doen, was het omdat het hem van hoger hand was opgelegd. Waarbij hij zei, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Om de wil des vaders te volbrengen. Maar hij kon dat doen, omdat hij de zoon des mensen was. Dat staat zelfs letterlijk in Johannes 5. De Vader, God, heeft hem al het oordeel gegeven omdat hij de zoon des mensen is. De Vader heeft al het oordeel aan zijn zoon gegeven omdat hij de zoon des mensen is. Heb u dat nog? Ik vind het een prachtige formulering. Aan de ene kant van Gods wegen, aan de andere kant, hij kon het dragen omdat hij inderdaad de rechthebber was op de troon van Adam, om zo te zeggen. Daarom heet Christus in 1 Korinthe 15 ook de laatste Adam, of ook wel de tweede mens. Heb je dat? De laatste Adam, de tweede mens. Dat wil zeggen de definitieve. Want, en ik weet niet of u dit allemaal gevolgd hebt, maar een heel belangrijk Bijbels gegeven is vervolgens dit, dat waar Adam, Romeinen 5 heb ik nog voor me liggen. Daar staat het ook. Waar Adam het hoofd is van de mensheid als zodanig. Dat wil zeggen de oude mensheid. Die geacht wordt te zijn uit de aarde. En dus aards. Want God heeft de mens geformeerd uit de stof van de aardbodem. Dit citeerde ik trouwens uit 1 Korinthe 15. De eerste mens is uit de aarde. En is dus aards, wij zijn aardse mensen, waarvan dan ook staat dat wij uit de aarde genomen zijn. En dus keren wij tot de aarde weder, omdat er ook niks te ontwikkelen valt verder. Stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren. Dat is bladzijde 3 van je Bijbel, oké. Maar daar staat dan. Maar de Heer Jezus Christus wordt genoemd de tweede Adam, de tweede mens. De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede is de Heere uit de hemel. Maar dat is de Heer Jezus Christus, de opgewekte. Houd uit elkaar. En wat hier in Romeinen 5, pak een beetje ongeveer vanaf vers 12 uiteengezet wordt met een paar lastige zinnen. Ik geef toe dat ze lastig zijn ook in het Grieks, maar toe maar. Maar er wordt uiteengezet dat Adam enerzijds het hoofd is van de oude mensheid, van u en wij, van de mensheid in zijn geheel. En dat wij mensen allemaal zijn aard, zijn natuur, inclusief de zonde, geërfd hebben. Inclusief de sterfelijkheid en alles. Maar dat Christus, het hoofd als de opgewekte, het hoofd is van een nieuwe mensheid, waaraan u en ik deel krijgen op grond van geloof. En niet omdat we zo goed ons best gedaan hebben, want voor geboorte kun je niet je best doen. Voor wedergeboorte ook niet. Dat leven wordt je gegeven, wordt je medegedeeld. En zoals wij van nature, van geboorte, bij onze geboorte het leven van Adam hebben meegekregen en delen in de vervloeking die rust op het adamitisch geslacht, om zo te zeggen, zo zijn wij door wedergeboorte deelgenoot geworden van het leven van Christus. We hebben het leven van Christus ontvangen en maken daarmee uit van een tweede, een nieuwe mensheid, waarvan Christus het hoofd is. En in Christus zijn wij dan, Efeze 1 vers 3, gezegend met elke geestelijke zegening in Christus, in de hemel, staat daar. En dat is het tegenovergestelde van, wij zijn vervloekt met elke aardse, of stoffelijke moet ik zeggen, met elke stoffelijke vervloeking in Adam en op aarde. Ik wil het wel herhalen, maar je kunt het beter voor jezelf lezen. En de Efeze 1 vers 3 en dan het tegenovergestelde eronder schrijven. Hebben jullie dat nog? Kortom, onze zaligheid, onze behoudenis, hoe je het maar noemen moet, berust op de dood van de oude mens en de geboorte van de nieuwe. Het berust dus fundamenteel op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En ik wil het wel cruer zeggen. Er heeft soms het idee, met name onder degenen die zich evangelisch laten noemen, of zichzelf zo noemen, beheerst het idee dat wij mensen tot de Heer moeten komen met alles wat wij hebben en zijn, ons hele doen en laten, alles wat we hebben, en dat gooien we dan voor hem neer, en dan zeggen, Heer, gebruikt u dat maar, of hier heb ik het, enzovoort. En sommigen denken dat je dat moet doen met je talenten, hetgeen misbruik is van de Bijbelse term. Mogen dan goed Nederlands zijn, maar het is niet goed Bijbels. Maar met alles wat je kunt, dat geef je dan bij de Heer. En sommigen denken dat het zelfs andersom is. Dat zijn degenen die psychologie gestudeerd hebben, of weet je veel wat ze gestudeerd hebben. Die zeggen dan dat je dat je zonde voor hem neer moet leggen, of dat je je ingehouden woede voor hem neer moet leggen. En je ergernis en je opstandigheid moet je allemaal bij de Heer neerleggen. Nou zou ik niet weten hoe je dat doen moet. Oké, en als u denkt dat je wel weet hoe je het doet, dan weet ik zeker dat u dan toch niet weet hoe je dan weer bij weg kunt lopen en het achterlaten. Heb u dat nog? Je kan het wel aan de Heer vertellen, wat er allemaal in je, maar dan help je geen bal. Echt niet. Dat is hoe de wereld het doet, hoe de religie het doet. Die zegt, je moet erover praten. Je moet er... Gooi het dan maar uit. Enzovoorts. En dan mag je volgende week terugkomen. We hebben weer een sessie van een uur. Op de divan of waar je dan maar op ligt. Ik heb er helemaal geen verstand van. Dat merkt u wel. Maar zoiets. Wat een gedoe allemaal. Dan help je geen klap. Bovendien, als je moet praten over wat je allemaal dwars zit. Dan kom je erachter dat er steeds meer je dwars zit. Dan moet je steeds dieper graven. En de ergernis die je weggestopt, dat komt weer naar boven. Daar word je niet vrolijk van. Daar blijf je een vaste klant. Bij je shrink. Heet dat in goed Nederlands? Je zielenknijper. Ja, wij hebben een heleboel lettergrepen nodig. De Engelsen zeggen gewoon een shrink. Een knijpert. Dat helpt je allemaal geen bal. Oké. U kent uw Bijbel toch een beetje, hoop ik. Gewoon oppervlakkig. U kent uw Bijbel een beetje. Geen moeilijke vraag. U kent uw Bijbel een beetje. Heb u wel eens... gelezen wat de inhoud er is van de prediking van het evangelie na de Pinksterdag, of vanaf de Pinksterdag, vanaf dat Petrus zei, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Wat zei Petrus dan op de Pinksterdag? Oké. Daarna krijgen we een toespraak van, ik roep maar wat, iets wat me te binnen ziet, een toespraak van Stefanus een paar hoofdstukken verder. Waar heeft hij het over? Niet over u of mijn noden. Niet over u of mijn tekortkomingen. En niet de prediking van, je hebt Jezus nodig in je leven of zoiets. Of zonder Jezus red je het niet. Want ja, je kunt natuurlijk creatief allerlei spitsvondigheden debiteren, maar je schiet er niks meer op. Dat deden ze niet. Petrus zegt, je hebt allemaal gehoord van Jezus, die man Gods, de Nazarener, die door God gebruikt werd om wonderen en tekenen in uw midden te doen. Gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. En daarmee een begin gemaakt met de uitstorting van zijn geest op alle vlees. En als men dan vraagt, wat moeten we daarmee aanvangen? Dan zegt Petrus, nou, ook tot geloof komende ontvang je ook die geest. Niks over wat die mensen nodig hadden, of wat hen bezielde, of wat hun problemen waren in het leven of iets dergelijks. Daar gaat het niet over. Het gaat om wat God tot stand gebracht heeft. Prediking van Stefanus. Stefanus neemt de samenvatting van de geschiedenis van Israël. Die is daarvoor namelijk. Omdat het een demonstratie is van Gods beloften en de vervulling van Gods beloften in de loop van de geschiedenis. En hij zegt maar, jullie hebben altijd de wil van God wederstaan. Jullie hebben altijd je nek verhard. Jullie hebben nooit willen luisteren. Had de profeten gedood enzovoorts. En het vervolg was dat hij dus ook gedood werd. Maar dat was de evangelieprediking. Heb je dat nog? Dan krijg je Paulus in Handelingen 13, nogal een lange toespraak. Eveneens primair gericht tot Joden. En die doet precies hetzelfde. Die haalt de geschiedenis van Israël aan. Verlossing uit Egypte. De richteren tot op Samuel. En wat het maar was. En daarna gaf je een koning. Een samenvatting van de geschiedenis met hetzelfde verhaal. God heeft altijd wat beloofd. Maar jullie hebben nooit willen luisteren. En de ultieme belofte van God is de komst van de Messias. En hij zegt dan. Dat is precies wat er gebeurd is, want God heeft zijn beloften vervuld. God heeft de beloften aan de vaderen gedaan, vervuld toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood. En dat was eens en voor altijd, zoals het in Jesaja geformuleerd staat met de woorden. Ik zal u geven de gewisse weldaden van David die getrouw zijn enzovoort. Op grond van het Oude Testament. Niks over wat een mens nodig heeft. En de tekortkomingen, zijn gebreken, zijn toestanden, zijn emoties. En wat. Daar gaat het allemaal niet over. Het gaat alleen over wat God gedaan heeft en wat God vandaag doet. That's it. Nou, de handelingen. Dan heb je handelingen 17, die is ook mooi. Ik vind ze allemaal mooi trouwens, hoor. Elke bladzijde van de Bijbel. Maar handelingen 17 vind ik mooi. Daar is Paulus in zijn eentje, notabene, helemaal alleen. En dan komt hij terecht op de Agora, op de markt in Athene. En dat is, daar moet je niet te gering over denken. Daar komen al die mensen bij elkaar. Dat was nog voordat ze zo'n ding hadden, zo'n iPhone, zou ik maar zeggen. Daar kwamen ze bij elkaar om wat nieuws te horen. Dat was de stad van de filosofen. Het centrum van de wijsheid van de wereld. De klassieke Griekse filosofische oudheid die je nog steeds onderwezen krijgt. Tenminste, neem ik aan, als je een beetje lang naar school gaat, zal ik maar zeggen. De Griekse filosofen enzovoorts. En daartussenin staat Paulus. En de vraag is, wat moeten wij met dit leven aan? Waar dient het voor? Wat is de zin van het bestaan? Je weet wel, van die diepzinnige vragen zijn dat. Ik vind ze niet diepzinnig, ik hoop dat tot u doordringt. Ik vind ze zeer oppervlakkig, want dat is wat je als kind vraagt op een gegeven moment. U weet wel, ik heb hem van die conferencier. Die deed het dan voor. Je vraagt aan een kind, hoe oud ben je? 5. Wat wil je worden later? 6. Ja, dan weet je, dat is nog te doen. Maar als je een keer 6, 7 of 8 bent, dan moet je een beroepskeuze al maken. Want dat is bepalend voor de rest van je opleiding tegenwoordig op school. Aangezien je dat zelf niet kunt, komen anderen dat voor je doen. Zoals vroeger in de Sovjetrepubliek. Dat hebben wij nou hier in Nederland enzovoorts. En dan moet je al weten wat je moet worden. Heb je dat nog? Ik heb nooit geweten wat ik wilde worden. Ik had een hele lijst wat ik wilde worden. Maar geen voorkeur en ook niet het idee dat ik er eens hard aan zou gaan trekken om iets te worden. Want als je gaat werken om het ene te worden, kun je het ander niet worden. Dat schiet niet op. Dus ik was volkomen verdwaald. Ik vind het dus zeer oppervlakkige vragen. Wat is de zin van het bestaan? Wat moet er van me terechtkomen? Er is niks diepzinnigs aan. Maar dat is de vraag van de filosofen. Waarom zijn wij hier? Waartoe zijn wij hier? En er waren in Athene waren 2 categorieën vertegenwoordigd. Bij namen, staat in de Bijbel, schoon Bijbelstudie, rechtse bladzijde, de rechtse kolom, staat het. Je had je vooral de Epicureërs. Die knippen nagels, laat maar zitten. Epicureërs en de Stoïcijnen. Stoïcijnen, dat weet u toch, Stoïcijnen zijn de lui die zeggen: wat er ook gebeurt, je houdt je aan de wet, aan de regels. Zo zijn we opgevoed, dus je staat altijd aan die kant van het uit je bed 's morgens en met dat been het eerst. Heb je dat nog? En dan sla je die gebedsmantel om. Oh nee, dat is de Joodse variant. Maar dit is wel wat het is. Stoïcijns heet dat. Wij noemen dat onbewogen. Als mensen niet reageren op wat gebeurt, zeggen ze zijn stoïcijns. Maar de stoïcijnen, dat is een bepaalde richting uit de filosofie. Een nogal dominante, want hij komt overeen met de boom der kennis des goeds en des kwaads. Eigenlijk fundamenteel is het hetzelfde. Dit zijn de regels, je weet hoe het moet, dus dat doe je. Wat er ook gebeurt. Heb je dat nog? En aan de andere kant, zegt Handelingen 17, waren daar de Epicureërs. En die zijn van beneden de rivieren, zijn die. Die zijn van Achemaleutet. Weet u wie dat opschrijft? Nou ja, ik ook niet. Achemaleutet. Als je er maar lol van hebt, trek je van die regels niks aan. Je gaat gewoon carnaval vieren, je trek je van de hele boel. Een paar dagen uit de band springen, uit de band. Ligaren, uit de godsdienst, uit de band springen. Dat is Epicureus. Dat zijn degenen die hier in dit leven zijn alleen om plezier te maken en die met regels en wetten niks van doen willen hebben. Hebben jullie dat nog? Dit is zwart-wit, maar zo zwart-wit staan ze tegenover elkaar in de Bijbel. En wat zegt Paulus daar? Hij zegt niet, je hebt dit of dat nodig. Heb je dat nog? En hij zegt, als je God wil dienen, hij zegt, ik zie dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Het heeft me 3 weken gekost om dat uit mijn hoofd te leren trouwens, die uitdrukking. Ik zie dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt, staat de vertaling. Want er stond op elke hoek van de straat stond wel een kapelletje of hoe heet zoiets, een tempel en dat soort dingen meer. Godsdienstig waren ze, religieus waren ze. Maar zegt Paulus, de ene echte God, die kennen jullie niet. En als je nou wil weten hoe het zit, nou die God die verkondig ik. En wat betreft die God, ik moet je zeggen dat God niet met mensenhanden gediend kan worden als iets behoevende. God heeft jou niet nodig. Dus je hoeft God ook niet wat aan te bieden. God heeft je niet nodig. Het is andersom. Dat staat er ook. Hij citeert een dichtregel zelfs uit de Griekse filosofie zelf. Want daar was goed onderwezen de man. Hij zei, God is zelf degene die je leven en de adem en alle dingen geeft. Zoe, pnoe en pas. Het leven, ziel, zoe. Pnoe, de adem, pneu en pas, dat is panta, alles. Hij is zelf degene die je alles geeft. God heeft van ons niks nodig, wij hebben alles van God nodig. En de bedoeling van het leven als zodanig van de mens is dat hij God zou zoeken. Dat staat er. Is God dan ver? Nee, God is niet, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. En daarop is van toepassing de eenvoudige uitspraak die iedereen kent. Zoekt en gij zult vinden. God laat zich vinden. Maar je moet er wel naar vragen. Je moet hem wel zoeken. En dat is de zin van ons bestaan. Dat is alles. Johannes zei daarover in zijn laatste vers van de eerste brief is dat geloof ik van Johannes. Hij zegt, God heeft ons het verstand gegeven, niet om filosofie te bedrijven, maar opdat wij de waarachtige zouden kennen. Uit het woord namelijk. En dat zouden verstaan. En Paulus spreekt over zijn religie, zegt niet dat het zijn geloof was. Het heette zijn religie. Hij zegt over zijn religie, hij zegt ik had alles mee, zeker binnen die kring. Ik was een Israëliet, uit het zaad van Abraham enzovoorts. En naar de wet de fariseer en wat het maar was allemaal. Hij zegt alleen niet dat hij een Jood was. Hij zegt ik was uit de stam van Benjamin. Maar goed, maar hij zegt, ik had alles mee en ik was naar de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk. Dat wil zeggen, ik hield me in alle details aan de overgeleverde wet. En hij zegt, maar ik heb het alles om Christus wil. Ik heb het alles schade en drek geacht. Ik hoef toch niet uit te leggen wat dat betekent. Schade, dat betekent verlies. Gaat om debet en credit eigenlijk, over een rekenwijze. Ik heb het schade en drek gerekend. En wat drek is, daar laat ik dan ook een net woord gebruiken. Het is in ieder geval afval. Zijn religie. Dat zeg ik voor degenen die menen dat wij als christenen zo nodig ons joods moeten gaan gedragen. En loofhuttenfeesten moeten gaan vieren en al dat soort dingen meer. En in de leer moeten bij de joden die onze oudere broers zijn enzovoort. Wat een onzin is dat allemaal. Dat kan je nog wel allemaal bedenken. Maar het is 100% in strijd met wat de Bijbel leert. Paulus zegt, ik heb het schade en drek geacht opdat ik Christus zou gewinnen. En nog een keer, opdat ik hem kenne. En niet de kracht van zijn kruisiging, want dat is helemaal geen kracht, dat is het tegendeel namelijk. Dat is de dood. Een dood is zwakte. Maar en de kracht van zijn opstanding. Want hoe je dat ook keert, en waar ik ook die brieven in het Nieuwe Testament opensla. Ik weet niet waarom ze hier open liggen bij Romeinen 5 of 6. Dat weet ik echt niet. Maar waar ik het ook open sla, het gaat erover dat u en ik als gelovigen, net als alle ongelovigen, voor God dood zijn na de oude mens. Gestorven en begraven, zand erover. Oh, nou weet ik het weer waarom ik Romeinen 6 in de buurt had. Daar staat, want ik moest het even nakijken. Ik zocht een vers, waar staat het ook alweer? Staat in Romeinen 6, daar staat vers 11. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor. Daar staat gewoon reken, staat het woord voor boekhouden. Rekenen, logisomai. Logica, dus dat begrip zit erin, dus wiskunde. Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt. Dat wil zeggen, gestorven en daarmee ook niet meer beschikbaar voor de zonde, maar levend gemaakt voor God. Daarnaast lezen we met name, trouwens ook hier in Romeinen, maar met name in de Galatenbrief lezen wij dat wij ook gestorven zijn voor de wet. Hierna staat het in Romeinen 7 trouwens. Gestorven zijn voor de wet, zodat de zonde niet over ons zou heersen. Dat is Romeinen 6 vers 12. Maar ook de wet niet over ons zou heersen, want zonde en wet heersen niet over doden. Doden leven niet onder de wet, ze leven sowieso niet. De zonde en wet heersen over de mens zolang het tijd als de mens leeft. 7 vers 1 van Romeinen. En een vervolg in de Galatenbrief, waar zelfs staat niet alleen dat wij door de wet, voor de wet gestorven zijn, maar er staat zelfs, het zij verre van mij dat ik zou roemen in iets anders dan het kruis van Christus, waardoor de wereld voor mij gekruist is en ik voor de wereld. Met andere woorden, dood is. Dit is niet een verhaaltje mijnerzijds, dit is officieel, dit is taal. Dood is scheiding. Dat is wat het is. Dood is verbroken gemeenschap, riep mijn vader dan. Maar zo is het maar net. Hè? Dat is wat dood letterlijk is. Vroeger hadden wij nog van die telefoons, die hingen aan een draad, weet u nog. Zo. En als ze dingen dan niet deed, dan moest je eerst rinkelen zo. Dat is, u merkt, ik ben al heel erg oud, maar dan moest je eerst bellen zo. En als je dan eens hoorde, dan zei je, de lijn is dood. Zo heet dat. Later in militaire dienst, met verbindingstroepen, kabels uithollen. Nee, de lijn is dood. Dat is de enige echte betekenis van het begrip dood. Verbroken gemeenschap. Adam eet van de boom, de kennis is goeds en des kwaads. En hij was de Heer kwijt en de Heer was hem kwijt. Nou ja, dat wordt daar geïllustreerd. Adam, waar zijt gij? Eva, waar is Adam? Eve, waar is Adam? Dat is een lied. Maar, toch maar. Ze zijn elkaar kwijt. Dat is wat dood is. Zie? En wij zijn dood voor de wereld. En de wereld is dood voor ons, Galaten 6. Wij zijn dood voor de wet. En de wet is dus dood voor ons. Wij leven niet onder de wet, we hebben er niets mee. dat de wet een illustratie is van nieuwtestamentische waarheid, dat de wet van oudsher spreekt over Christus, dat is waar. Maar de wet als bestaande uit geboden en inzettingen, zo heet dat in Colossense 2, de wet uit geboden en inzettingen bestaande, die ons tegen is, ja, wij zijn daarvoor gestorven. Daar leven wij niet onder. Wij zijn geplaatst in de vrijheid. En dat kan, dat is voor de filosofen onder u, vrijheid kan alleen als het gepaard gaat met opgelegde en aanvaarde verantwoordelijkheid. En dat is het geheim van ons leven als kinderen Gods. Wij zijn onttrokken aan de wereld, Galaten 1 vers 4, getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Petrus overgezet uit de dood in het leven en overgezet uit de duisternis in het wonderbaar licht. En wat er wel was, we zijn helemaal anders. En ons streven is niet dat we ons onderwerpen aan wetten of regels. Die zijn er namelijk niet. Wij worden geacht te staan in de vrijheid en te weten waartoe God ons geroepen heeft. En als je dat niet weet, moet je dat onderweg nog leren. In de praktijk. Als jongeman wil die beste Heer dienen. Dat is vaak genoeg gevraagd. Dan heb ik altijd gezegd, ja, dat wil ik wel. Dat is geen probleem. Maar hoe? Geen idee. En geen idee dat ik ooit zo, soms dag in dag uit, zo voor de mensen zou staan met een open Bijbel. Omdat kon ik me niks mee voorstellen. Maar daar kon ik me wel wat mee voorstellen. Maar niet dat ik dat zou moeten doen. Maar toch, ja, je weet het maar niet waar je dan terechtkomt. Maar dat je verantwoordelijkheid hebt als kind van God, dat is waar het om gaat. En dat is niet wet, dat is de genade die je krijgt van God om je leven te vullen met dienst aan Hem. En die dienst, samenvattend, is makkelijk genoeg. Dat is dit, om te zeggen bedoel ik, is makkelijk genoeg, dat is dit. De gemeente is het lichaam van Christus. Wij zijn leden van zijn lichaam. Dat komt omdat zijn leven in ons is, zijn bloed namelijk. En ons ook reinigt dus, want dat is wat bloed doet in een lichaam. Onder andere, en het voet enzovoort. We horen bij hem, we zijn één plant met hem geworden. Dat was ook Romeinen 6 trouwens, enzovoort. En als zodanig worden wij beschouwd als een tempel. Dat kun je weten al uit het Oude Testament. Want daar wordt de Messias benoemd of uitgebeeld als de tabernakel gods. Later in Openbaring heet het, de tabernakel gods is bij de mensen, maar het is gewoon Christus. Zijn lichaam, de tempel gods. Het lichaam, het ding, oneerbiedig gesproken dan, maar het ding waarin God woont, dat is een tempel. En van de gemeente staat dat de gemeente een tempel is, in een heilig huis, ja. En dat de gemeente een tempel is, en daarna is nog even de vraag, waar is die tempel dan voor? En dan roept er altijd weer iemand op dat God erin zou wonen. En dan zeg ik, ja, oké, en dan verder? En concreet dan, wat houdt dat in de praktijk in dan? Oké, wat was er in de tempel? In essentie, helemaal binnenin. Leuk hè, als de tabernakel, dat is de portable tempel. Als de tabernakel beschreven wordt, wordt die beschreven van binnenuit. Terwijl elk normaal mens die bij de tabernakel terecht zou komen, die kent hem van buitenaf naar binnen, als het mee zit. En er was er maar één die hem naar binnen toe helemaal kende. En dat is officieel de hoge priester. Die dan eens in het jaar achter het voorhangsel mocht, niet zonder bloed, zegt Hebreeën enzovoorts. Hè. Maar wat was er helemaal binnen in de tempel? Was dit ook weer in die film? Nee, laat maar zitten. Wat is in de tempel? Het meest heilige voorwerp in het binnenste van de tempel is de Ark des Verbonds. Prachtige term, maar het woord ark betekent gewoon kist, dat weet u, hè? Ook als het een boot is, dan heet het nog een ark. Een kist, ja. Het is eigenlijk hetzelfde als een kast, maar vooruit. Ook in het Nederlands dus. Maar een kist. Van shittimhout. Ze hebben bedacht dat het acaciahout was, omdat ze niet weten wat sittimhout is. Dat is nou jammer, want ik had liever het woord sittimhout gelaten, zoals in de Statenvertaling. Want sittim hangt samen met Satan en met scheiding en met shit. Ik gebruik uitsluitend de Engelse term, want de Nederlandse, dat weet ik niet of je die met een korte of met een lange ei moet schrijven. Dus vooruit maar weer. Maar het is afval. Het is niks. Het deugt nergens. Dat is shit. En de vertalers hebben gedacht, daar kun je zo'n grote kist niet van maken van dat hout. Dus het moet, wat hebben ze voor hout daar in de woestijn? Het moet wel acacia geweest zijn. En zo is het gekomen. Maar goed, het is gewoon waaibomenhout. Dat is het idee. Dat weet iedereen. Sittimhout. Alleen dat sittimhout, daar kon je niks meer van zien, want het was overtrokken met goud. En er was bovendien een deksel op. Die was niet van sittimhout, die was helemaal van goud. Met ook nog daarop uitgebeeld de cherubim. Dat heet in Hebreeën 7, nee, Hebreeën. Hebreeën 9, als het aangehaald wordt, heet het de cherubijnen der heerlijkheid. Want dat is wat cherubs uitbeelden. Dat is een lang verhaal, maar dat kan ik u nou niet vertellen. Maar de cherub is de uitbeelding van de heerlijkheid Gods, dan wel natuurlijk de heerlijkheid van Christus. Dat is het verzoendeksel. En waar het over gaat is dit, de kist van sittimhout is een beeld van de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde. Die is vervolgens overtrokken met goud als een beeld van zijn opstanding, zijn vereeuwiging. Nog zo'n voorbeeld, hetzelfde voorbeeld. De stenen tafelen kwamen van de berg en u weet, dat ging helemaal fout. Omdat de Israëlieten onderaan de berg al een eigen godsdienst ontwikkeld hadden. Dat is profetisch. Ga ik ook niks over zeggen. Toen zei de Heer, het is nog garantie, kom maar terug, dan maak ik een nieuw stel stenen tafelen. Dat is ook gebeurd. Mozes weer die berg op enzovoort. En de Heer zei tegen Mozes, maar bewaar hem dan, bewaar die stenen tafelen in één kist. Heb u dat nog? En terwijl dat gebeurde en hij met het nieuw stel stenen tafel de berg afkomt, gelegd in een kist enzovoort, krijgen we meteen ook de voorschriften, want dat is wat meteen gebeurt, de voorschriften van de bouw van de Ark des Verbonds. En van de hele tabernakel, maar het begint met de Ark des Verbonds. Namelijk een kist met goud overtrokken. Dus het begint met een houten kist, daadwerkelijk. En daarna wordt die overtrokken met goud. Dat is een beeld van de komst van de Heer Jezus hier op aarde en daarna zijn opstanding, zijn vereeuwiging. Daar is goud een beeld van immers. Oh ja, en van koningschap en priesterschap, maar van eeuwigheid. En dat het goud een beeld is van koningschap en priesterschap, dat is eigenlijk niet zo, maar je merkt dat niet zozeer, omdat de beloofde koning en hoge priester nou eenmaal een eeuwig koningschap en priesterschap zou en heeft ontvangen. Namelijk die van de ordening van Melchizedek. Vandaar dat het gepaard gaat met goud. Heb je dat? Maar goud zelf staat voor onvergankelijkheid, voor de eeuwigheid. Nou goed, dat was de kist. En de deksel erop, dat is een beeld van de Heer Jezus Christus in zijn eeuwige positie als Jehovah. Die is uit één stuk gemaakt, staat er uit één klomp goud, geboetseerd, hoe zeg je dat, geformeerd enzovoorts. Dat is een beeld van de hemelse positie van Christus als zodanig. Maar dat is allemaal nog de verpakking. Want waar het over gaat, wat de essentie, wat de inhoud is, zijn die twee stenen tafelen. Als uitbeelding, nogal letterlijk, maar ik bedoel het uiteraard overdrachtelijk, maar als uitbeelding van het woord van God. Want in de Ark des Verbonds wordt het woord van God bewaard. Nog sterker, het woord van God wordt bewaard in het binnenste van de Heer Jezus Christus. Staat in Psalm 40, letterlijk. Uw woord is in het midden mijns ingewands, staat er. En het gaat daar over attributen van de tabernakel, van de tempel, zo u wilt. Psalm 40, aangehaald in Hebreeën 10. U woont dus in het midden. Het woord van God namelijk ligt vast in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Of met andere woorden, zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in Christus, ja, en die zijn in hem, amen. En dat ligt dus vast in degene die de dood heeft overwonnen, heeft einde gemaakt aan het oude, die eersteling geworden is van een nieuwe schepping. Dat is waar het over gaat. Heb u dat nog? In dat, ja, dat bloed van de Grote Verzoendag, maar ja, we zitten rondom Pasen, zei ik, dus niet rondom Grote Verzoendag. Maar het bloed van Grote Verzoendag uit Hebreeën 9 is het bloed van de levende, is het leven van de levende Christus, die leeft voor het aangezicht Gods en daar nog steeds de knecht des Heren is, dat wil zeggen in de dienst staat van God als koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Ik hoorde van de week iemand zeggen, priesters mochten niet zitten. Ik had het nog nooit ergens gelezen en ik weet nu nog niet waar het staat, maar hij zei het. Hij zei, de priesters mochten niet zitten. Hij zei het over Eli, de priester in 1 Samuel 1. Die zat op een bankje, u weet dat hij later van zijn bankje afkukelde. Hij zei, de priesters mochten niet zitten. Nou weet ik dat niet zeker, maar hij zei erachteraan, maar we hebben een priester die zit wel. Dat is Christus, die zit aan de rechterhand Gods, als priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, naar aanleiding van Psalm 110. En hij zit daar omdat het werk gedaan is. En daar heb je het misverstand. Want Christus werd pas hoge priester toen hij daar zat, niet eerder. En voor zover hij een priesterlijk werk zou doen, is hij daar pas toen aan begonnen. Het werk namelijk van de opgewekte uit de dood, die naar de kracht des onvergankelijke levens, zegt Hebreeën 7, gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verbond. Met eeuwig leven, opdat hij volkomen kan zalig maken, enzovoorts. Dat was weer een hoofdstuk verder. Hebben die nog? Dat zitten van die hoge priester, dat slaat niet op rusten, dat slaat op een positie innemen. Als je dat rusten wil noemen, dat kan. Zijn positie berust op een volbracht werk, maar dat is niet een werk dat hij volbracht heeft als priester. Ik bedoel dit te zeggen, ik had het over Christus uitgebeeld in de Ark des Verbonds. De mens, maar de opgewekte, gezet aan de rechterhand Gods, die het woord van God bewaard heeft. Maar het verhaal, het logische verhaal van de tabernakel, en dus ook van de tempel, begint niet bij de Ark des Verbonds. Dat is van God uitgezien terug. Je kunt alleen bij die Ark des Verbonds uitkomen als je eerst door de poort gaat. Dat is van de voorhof. En daarna moet je langs de brandofferaltaar. En dat moet ik nog wel bij zeggen. Want helaas wordt dikwijls gedacht dat de Heer zichzelf geofferd heeft aan het kruis van Golgotha. Daar is taalkundig volgens de Nederlandse taal niks tegen in te brengen. Maar het is bijbels onjuist. Het kruis was geen altaar. Toch? Het kruis is toch geen altaar? Offerdieren werden niet geslacht op het altaar. Ik niet. Dat heet de slachtbank. En pas als het dier geslacht is en schoongemaakt en woel eruit verwijderd is, en soms verbrand is buiten de legerplaats, want dat staat er ook allemaal. Ook in Hebreeën wordt dat nog aangehaald trouwens een paar keer. Pas dan, wat er dan nog over is en bruikbaar is, dat wordt gebracht op het altaar. Niet om te sterven, maar om op te stijgen. Want wat wij vertalen met brandofferaltaar, dat zou, als je het helemaal letterlijk zou vertalen, zijn het altaar van het opstijgen. Kun je zo niet vertalen, maar goed. En het opstijgen, dat is nieuw leven. Je sterft niet op het altaar, kom daar tot leven. Heb je dat? Ik weet dat het in strijd is met christelijk jargon, maar ja, dat heb ik ook niet uitgevonden. Ik moet me houden aan wat de Bijbel erover leert. Gelijk een lam niet werd hij geofferd, gelijk een lam werd hij ter slachtbank geleid. En deed hij zijn mond niet open toen hij geschoren werd, enzovoorts. Dat is de kruisiging. En dan volgt, maar God heeft hem opgewekt. En sindsdien is er sprake van een altaar, want bij andere gelegenheid weet ook ineens iedereen weer dat het altaar de uitbeelding is van de dienst aan God. En daarom zegt Hebreeën 13 over gelovigen, wij hebben een altaar waarvan wij zelfs eten. Wij leven ervan namelijk. Niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Ook niet een letterlijk altaar, maar wel overdrachtelijk. Wij dienen de Heer. En dat is het punt. Je moet voorbij het brandofferaltaar, maar dan kost je de kop. Eerst de dood, het oude mens achter je laten. Buiten de legerplaats heet dat. Enzovoorts. En als je, bij wijze van spreken, want het is toch beeldspraak? Oké. Als je wil eten van de boom des levens, dan moet je eerst voorbij die gerub met dat zwaard. Dan rolt eerst je kop eraf. En dan kan je naar de boom des levens. Noem nog zo'n voorbeeld. Nou, je gaat eerst dood en dan lig je in een kist en dan ga je naar je begrafenis en dan zegt er iemand ineens tegen, jongeling, sta op. En dan sta je op. Of je bent overleden, ligt op je bed en je sterfbed en de hele rouwende familie eromheen en dan zegt er iemand, dochtertje, ik zeg u, sta op. En dat doet het dochtertje dan. Wat dat precies betekent, ga ik niet uitleggen. Het gaat mij nou alleen om het principe. Dat daar een heleboel achter steekt, ja, dat is zo. Maar daar heb ik het nou niet over. Fundamenteel is het dit. De prediking van het evangelie is de prediking van dat God wil dat je opstaat. En die zeg je tegen je. Sta op. Waarom? Omdat ik dat zeg natuurlijk. Omdat de Heer het zegt. Dan doe je dat. En er was er natuurlijk nog één. Dat was Lazarus. Wij waren vorige keer immers op de Olijfberg. Ik weet niet of ik wat ik allemaal gezegd heb. Het is alweer 3 weken geleden. Maar die Lazarus, die al begraven was en al riekte, heette dat. Die Lazarus, kom uit. En ze haalden hem eruit. Maar Lazarus is een type van de Heer Jezus Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond. In het Oude Testament heet de tweede hoge priester, de opvolger van Aaron, die heet Eleazar. En in het Grieks is dat Lazarus. Heb je dat nog? Dat is de ontroering van de Heer bij het graf van Lazarus. Dat is een beeld van, het was een beeld van de Heer zelf. Zie? Nou ja, enzovoorts. Maar waar het over gaat, is het werk dat God doet, is niet... Never. Is niet een werk tot verbetering van de wereld. Sterker nog, het doel van de lange heilsgeschiedenis is onder andere, het is van één kant bezien, maar onder andere te demonstreren dat er niks te verbeteren valt. En dat er aan het eind van de rit, na 7000 jaar zullen we dan maar zeggen, gemakshalve, dat niemand zou kunnen zeggen, ja Heer, maar als we nou maar zus of zo hadden gedaan, of als u nou maar zus of zulke aanwijzingen gegeven had, dan zou het wel goed gekomen zijn. Maar het komt niet goed. Daarom is de claim die je links en rechts hoort van mensen die zeggen christenen te zijn en gelovigen. Die claim die zegt van een christen hoeft niet ziek te zijn enzovoort. Want dan is er iets fout met je. De Heer is je geneesheer en die wil je beter maken enzovoort. Dat is een absurde claim. De Heer wil dat je dood bent. Kostelijk in zijn ogen is de dood van een zondaar, zegt de Bijbel. Dat is waar het over gaat. Weg met die oude mens. Dat is wat te demonstreren valt. Zie? En zelfs als een mensheid verlost wordt van de wet, God zegt, oké, het is afgelopen, ik heb er een eind aan gemaakt, in overeenstemming met de wet, is geen overtreding, maar ik heb er een eind aan gemaakt, doordat de straf der zonde gedragen is door de vertegenwoordiger van heel de mensheid. Daarom is Christus het einde der wet, zo staat het in de Bijbel. Het is gewoon afgelopen. Dan leeft de mens 2000 jaar zonder die wet. En wat denk je dat er gebeurt? Dan komen mensen tot geloof, identificeren zich met Christus, noemen zich christenen. En wat gaan ze doen? Niet voetballen op zondag, ze denken dat het niet mag. Ze plaatsen, ja, ik spot er natuurlijk mee, maar ze plaatsen zich onder de wet. Of iemand die ervoor doorgeleerd heeft zegt, ja, dat heet het stuk der dankbaarheid. We moeten nou uit dank dat we ervan verlost zijn, gaan proberen alsnog de wet te onderhouden. Wie wou je dat wijsmaken? Daar verlos je ervan en zeg, ga ik als dank ga ik het nog een keer. Ik kan daar niet serieus over praten. Mijn vader sprak daar iets langer over. Maar dat kan ik niet eens navertellen. Die vertelde dan zoiets als je krijgt de opdracht om de schoorsteenmantel af te stoffen, want zo lang is het geleden, enzovoort. En dan zegt je moeder, die komt kijken en zegt, nou, dat heb je goed gedaan, jongen of meisje. Uit dankbaarheid ga ik het nu nog even overdoen. Welke dankbaarheid? Dat heet niet dankbaarheid, dat heet ondankbaarheid. Dat is negeren. Heb je dat nog? Dat is niet accepteren dat je daadwerkelijk verlost bent. En ik weet het, misschien vertel ik te veel, maar zo vaak sta ik hier niet. Dus maar ik weet het, natuurlijk, ik weet heel goed dat een mens daar moeite mee heeft. En heeft hij geleerd, leerstellig uit de Bijbel, dat wij leven niet onder de wet. Maar hoe moet het dan? Hoe moet je dan leven zonder wet? Wat moet je daar dan mee aan? Dan weet men het niet. En dus verzint men dat je dan toch maar de wet als regel moet houden. We kunnen niet zonder, we zijn er wel van verlost, zei de man. Wiens naam ik ook niet zal noemen, uit pietijd. In de hemel spreek ik hem wel weer. Maar hij zei, ja, we zijn er wel van verlost. Maar ook wij evangelische christenen moeten toch de wet als richtlijn houden voor ons leven. Dat moet je helemaal niet. Echt niet. De genade, het tegenovergestelde, is de richtlijn voor ons leven. Wij vergeven elkaar. Gelijkerwijs hoe Christus ons vergeven heeft. Iedereen weet het, want bij te pas en meestal te onpas, trouwens, bidt men het onze Vader. En dan zegt men het. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. He? Dus toch niet help ons aan de wet te houden. We zijn er wel van verlost, maar we willen graag uit dankbaarheid met uw hulp toch proberen. Wat een onzin is dat toch? Er staat toch niet wet en vrede zijn met u? Of iets wat erop lijkt, bedoel ik. Het is toch genade? Dat is levensbeginsel voor ons. Wij zijn nieuwe scheppingen in Christus. Maar het punt is dat wij daar in een vacuüm terechtkomen. Tenzij dan dat wij actief leren die beginselen van het nieuwe verbond toe te passen. Ja, oké. Okay. Misschien hoef ik nooit meer terug te komen nu, maar dat zou nog wel aardig uitkomen. Maar dat even terzijde. Maar je zou eens een keer moeten ophouden de Heer elke dag te vertellen wat je vandaag nou weer misgedaan hebt. Ik weet het, er zijn er die zeggen dat je onbeleden zonde bij de Heer moet brengen. En dan moet je bij jezelf gaan zoeken, welke zonde ben ik vergeten? En dan heb je net geleerd dat ze vergeven zijn en weggedaan zijn en er geworpen worden in 7 eeuwige vergetelheid met een bordje verboden te vissen, met dank aan Corrie ten Boom, Corrie ten Boom, enzovoort. Maar dan moet je ze ineens weer ophalen omdat er iets in je leven misgaat en zegt iemand, er komt dat je onbeleden zonde hebt. Ja, je moet ermee ophouden. Wij zouden geen weet van zonden meer hebben, zegt de Hebreeënbrief. Omdat onze harten gereinigd worden van een kwaad geweten. Enzovoorts. Dat is het werk van de hoge priester via het woord wat hij aan ons bedient. Je zou moeten beginnen met in plaats daarvan de Heer te danken voor de vergeving die je hebt ontvangen. Want dat heb je. Dat is wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dat de bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt, ons dit ongelovige ons van alle zonden, want zijn bloed is in ons. Dat is ons leven namelijk. Heb je dat nog? Dat is het bloed van het nieuwe verbond, jazeker. Daar hebben wij deel aan. En dat reinigt onze harten en gewetens. En wat het gaat om onze zegeningen. Ik moet u zeggen, ik zal het nog een keer zwart-wit zeggen. De bedoeling is niet dat wij dat wat in ons fout zit bij de Heer brengen. De Heer kan daar ook niks mee. Bovendien, het is zijn lege woorden. Je kunt het daar niet brengen. Je kunt er hooguit tegen de Heer zeggen en dan ga je weer verder. Daar verandert niks mee. Dat helpt je niks. Toch? De bedoeling is net andersom. De Heer geeft ons alles. Ik citeer 2 Petrus 1. De Heer heeft ons alles gegeven dat tot het leven en de godzaligheid behoort. Nog een keer. Hij heeft ons, 2 Petrus 1, ik schat vers 3. God heeft ons alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Zodanig, 2 versen verder, dat wij der goddelijke natuur deelachtig zouden worden, dan wel zijn. Nu, dat is Petrus. Maar Efeze, dat is Paulus, die zegt, God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En dus heeft hij ons, ik zeg het met eigen woorden nu, maar het staat er echt. Dus heeft hij ons uitverkoren in Christus. Nee, niet in Genève. Calvin, ja. Hij heeft ons uitverkoren in Christus. Dat betekent, God heeft Christus uitverkoren en sinds wij één plant met Christus geworden zijn, hebben wij deel aan zijn zegeningen en dus aan zijn uitverkiezing van voor de grondlegging der wereld. We hebben dat niet op persoonlijke titel, we hebben dat op zijn titel. In Christus. Gelijk hij ons één Christus heeft uitverkoren van voor de grondlegging der wereld en gelijk hij ons één Christus heeft tevoren verordineerd, gepredestineerd. Dat staat er, tevoren geordineerd tot zoonstelling. Zo staat het er niet, maar in het Grieks wel. Hij heeft ons gepredestineerd tot zoonstelling. Daarheen zijn we onderweg. In hem zijn we, in Christus zijn we begenadigd geworden. En in Christus, het is een opsomming daar hoor. Punt 4 ben ik. Hij heeft ons begenadigd. Wij hebben namelijk in hem de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van onze belijdenis, dagelijks, maar dat staat er niet. Die heb ik ook niet zelf verzonnen trouwens. Mijn vader riep dat dan, die zei, er staat niet naar de rijkdom van onze belijdenis, er staat naar de rijkdom zijn de genade. En waarom ik dat zeg, niet vanwege dat het mijn vader was, maar vanwege dat algemeen bekend was in evangelische kring. Ik ben daarmee grootgebracht. Alleen om me heen zie ik het nauwelijks meer. En ik hoor het niet meer, men is het gewoon kwijtgeraakt. Zie? Dat is waarom ik me ook enigszins opwind. Over dit soort dingen. Het gaat niet om wat wij doen, en ook niet om ons berouw. Staat er toch ook niet? Naar de rijkdom van ons berouw. Naar de rijkdom, we hebben de vergeving der misdaden. Naar de rijkdom van zijn genade. Waarmee hij overvloedig is geweest over ons. In alle wijsheid en verstand. Nou ja, voorzichtigheid staat er. Maar dat is wat het woord is. Hebben jullie dat nog? Dat hebben wij. Wij zingen het ook, want Johannes de Heer zong het, hè. Sinds 1932, dat weet ik niet meer. Het is lied 838 in de bundel van Johannes de Heer. Zingt hij wat wij allemaal hebben in Christus. Dat zijn dus, mind you, 5 coupletten. Die wij gewoonlijk veel langzamer zingen dan zijn bedoeling was. Maar omdat wij een voorkeur hebben voor walsjes. Maar dan wordt het, wij hebben de verlossing door Jezus dierbaar bloed. Wij hebben de verzoening. Ook welk een kostbaar goed, enzovoorts. Dit is waar het over. Dat is wat hij ons aanreikt. En wij zouden dat gewoon aanpakken. en je niet laten wijsmaken van dat mag niet, waar staat er dat het niet mag? Wie zegt dat? Weg ermee. Hij geeft het ons. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan de uitverkorenen. Aan degenen die berouw hebben. Aan degenen die belijden of zoiets. Belijden is gedaan. Aan degenen die zich hebben laten dopen in water. Allemaal niet aan de orde. Aan alle mensen. Alleen de volgende zin luidt. En wij onderwijst ons. Dat zijn alleen wij die geloven. Nog zo een. Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Opdat een ieder die in hem gelooft. En niet opdat de wereld. Heb u dat nog? De verantwoordelijkheid voor uw zaligheid ligt bij u persoonlijk. Hij is gestorven voor de wereld. Hij heeft de zonde der wereld weggedaan. Daarmee ben je niet zalig of behouden. Daarmee is je rekening gedaan. In principe. Dat is niet helemaal het laatste woord trouwens. Maar in principe is dat zo. Daarna zijn er dingen die een mens doet in opstand tegen God en in ongeloof. En daarvoor zal hij bestraft worden alsnog. Vanwege dat ongeloof. En de andere kant ervan, de diapositief, of hoe zeg je dat? Dat is net andersom. Wij als kinderen Gods, hebben nieuw leven ontvangen. Daarmee zijn wij behouden, enzovoort. Dat is het laatste woord ook niet mee gezegd. Want wij zullen beloond worden voor de daden die wij gedaan hebben, voortkomend uit ons geloof. En die beloning wordt uitgedrukt in zo'n stelling, of in het ontvangen van kronen, of gesteld worden tot koningen en priesters, of hoe dat maar heten mag. Heb je dat nog? Het heeft wel degelijk gevolgen en dat betekent dat u verantwoordelijk bent, Godzijdank, voor uw eigen leven. En ik zeg Godzijdank, want stel je nou voor dat je er helemaal niet verantwoordelijk voor bent, wat doe je hier dan eigenlijk nog? Zondag, maandag, dinsdag, waarom ben je dan hier? Er zijn mensen die leren, die zeggen dat alle mensen behouden worden omdat Jezus voor alle mensen gestorven is. Ik moet u zeggen, mijn Bijbel zegt dat alle mensen verloren zijn omdat Jezus voor alle mensen gestorven is. Ja. En hij leeft. Maar dat is alleen voor de gelovigen. En daarom worden wij verzocht om tot hem te komen. Uit te gaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid daar dragende. Onze rotzooi achter ons te laten, alsjeblieft, die moet je niet meenemen. Dat is niet de bedoeling. Het enige wat je meeneemt zijn lege handen. Zal ik u nog wat vertellen en dan zal ik stoppen, want anders bent u te laat voor het voetballen. Is de voetballer vanavond? Wij denken dat het opheffen van heilige handen, dat is immers een Bijbelse uitdrukking uit Timotheus, brief van Timotheus, bidden zonder ophouden, opheffen de heilige handen. Dat opheffen van heilige handen, je ziet het zo, je ziet het zo, je ziet het zo, je ziet het zo. Dat is dat wij de Heer iets aanbieden. Als het ware. Heer, hier is het. Hier heb je de hele boel. Niet uitgooien, want het valt weer terug. Hè? Dus nou. We hebben alleen maar ellende van. Dat is het niet. Het is dit. Open handen. Wat de Heer zegt, ik zal ze vullen. Ik zal je wat te doen geven. Heilig mij de zonen van Aaron. Ik zal ze maken tot priesters. Ik zal hun de handen vullen. En ik verzin het ook niet, wij zongen vroeger, heel lang geleden zo. Neem gij mijn beide handen, of neem Heer mijn beide handen, en leid mij voort, enzovoort. Of neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw Heer. Ik ben toch weer in Romeinen 6. De bedoeling is dat wij die leven, en niet meer onder de heerschappij van zonde, wet en dood, want daar zijn we van verlost uiteraard. doordat we met Christus zijn opgewekt, dat wij onze leden, onze lichamen, onze ledematen stellen tot gereedschappen, wapenen heet dat, der gerechtigheid. Dat we de rest van ons leven, ik heb het nagevraagd aan Petrus, die zegt, het is de wil van God dat wij niet langer der heidenen wil volbrengen, maar dat wij de dagen die ons over zijn in het vlees, Gods wil volbrengen. En daarom heeft hij ons de handen gevuld. Ik kan het nu alleen nog maar zeggen, zo simpel mogelijk, en zo, maar daarmee zo essentieel mogelijk. Hij gaf ons elk 1 pond. Lucas 19, weet je nog. Hij gaf ons zijn woord. En dat was het dan. Het koninkrijk komt nog niet openbaar. We hebben het erover gehad in deze reeks van lezingen. Het koninkrijk komt nog niet openbaar. Maar in afwachting daarvan ontvangen wij van hem allemaal hetzelfde. Dat is dit woord van God. En de Heer zegt, doet handeling totdat ik kom. Doe maar. En daarom ben ik hier. Dat is ook een lied, maar dat staat niet in de bundel. Maar dat is het. En ik hoop dat ook de reden is waarom u hier bent. Wij bieden de Heer onze lichaam aan als instrumenten. Dat is het. En dat daar misschien bij hoort bepaalde natuurlijke aanleg. Ik moet u zeggen, vergis u maar niet. Ik moet u zeggen dat ik van nature absoluut geen prater ben. Niks. Ik ben liever stil, ik hoor wel eens wat aan, totdat ik horendol ben. Zeker op oudere leeftijd kun je er toch niet meer onderscheiden wat iedereen zegt. Dan word je horendol, heet dat, enzovoort. Ik ben helemaal geen prater, maar als het gaat over dat woord van God en over de Heer, ja, dan... het is wat in mij woont, in ieder geval, toch? Dat is het eerste. En het tweede is dan ook nog, ja, dan mag ik ook eigenlijk niet zwijgen. Dan moet het ook wel. Maar toch. Maar daar draait het voor ons allemaal in dit leven om, dat we trouw zijn aan dat woord. Hoe dat gebeurt, ja, weet ik niet. Wat u kunt of niet kunt, weet ik ook niet. Dat zal in de praktijk moeten blijken. Maar fundamenteel moet u ervan doordrongen zijn dat de Heer niet Sinterklaas is, die ons geeft wat we dikwijls ontberen of menen te ontberen. Hij is ook niet Boeddha aan wie wij een voorbeeld moeten nemen, die wij moeten navolgen of zo. Gaan zitten onder een boom en nadenken en dan alle geheimen van het leven kennen. En dat soort dingen. Wat een flauwekul is dat allemaal toch. Hij zegt, hier is het, ga je gang. Mijn woord zal niet ledig wederkeren. Zal uitwerken in je leven. En naarmate je de Heer leert kennen, dat kan alleen via dat woord waarin hij zich openbaart, naarmate dat gebeurt, zal Christus woning maken in je hart. En zul je ook weten welke plaats je zelf inneemt in dat werk des Heren. Dat is het nou eenmaal. En dat is breed, dat werk des Heren, maar de essentie is het bewaren van het woord van God, want de gemeente als tempel heeft niet een andere functie dan dat. Is een pilaar en vastigheid der waarheid, heet dat. Dat is wat de Heer wil, dat is het werk des Heren. En daarom, als wij in die lijn leven, dan geeft de Heer ons al wat wij nodig hebben. Of 1 bladzijde omslaan van Romeinen 6, dan doet Hij alle dingen medewerken voor dat doel. Ten goede, heet dat. Voor degene die hem lief hebben. Voor degene die hem dienen. Die zich oriënteren niet op zichzelf, maar op de Heer. En in Hebreeën zegt Paulus, wat wij zouden doen is onze loopbaan lopen die ons is voorgesteld, ziende, niet op onszelf, maar ziende op Jezus, de overste leidsman. Hij heeft dat ook gedaan, zijn loopbaan gelopen. En hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En wat ons betreft, als wij onze loopbaan lopen, trouw aan de Heer, dat betekent trouw aan zijn woord, dan wacht ons eenzelfde positie. Daarheen zijn wij onderweg. Maar het betekent dat je niet moet omkijken. Niet omkijken naar die oude mens. Of zoals Bettex het schreef, dat was een beroemdheid, ook in Nederland, 100 jaar geleden trouwens, met tekst die zei: een mens heeft ogen, twee, en ze staan naar voren. Hij heeft moeite met achterom kijken. En het is hem sowieso volstrekt onmogelijk bij zichzelf naar binnen te kijken. Hij zegt, dan moet je dus ook als christen niet willen. Niet omkijken. Want wie achterom kijkt, weet je wel, die is onbekwaam tot het koninkrijk. Staat toch in de Bijbel? En bij onszelf naar binnen kijken, was toen populair in de dagen van de opkomst van die psychologie enzovoorts, Freud en wat het maar was. Hij zegt, het is onzinnig, een mens wordt er alleen maar depressief van. Je wordt geconfronteerd met je eigen tekortkomingen. Je moet niet bij jezelf naar binnen kijken. De Heer weet wat in je is, dat is meer dan genoeg. Je moet hem leren kennen en vooruitzien. Dat is wat het is, dat is wat ik u alle aanbeveel. En wat ik u moet aanbevelen op grond van dit woord. Zie. En we zullen de Heer danken daarvoor. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij zo door het leven mogen gaan. In het bewustzijn dat u ons in Christus nieuw leven hebt geschonken, maar dan ook alleen in Christus. Maar dat u ons daarin ook een plaats geeft, een positie en ook een verantwoordelijkheid. Dat u het bent die onze harten, maar ook onze handen vult en ons iets te doen geeft dat bijdraagt aan uw heerlijkheid, maar daarmee ook aan ons, aan de onze. We danken u daarom dat we vooruit mogen zien en kunnen zien, omdat we dat profetisch woord hebben dat ons ook spreekt over de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u dat dat ons toekomstbeeld is en dat onder alle omstandigheden blijft dat hetzelfde. Namelijk dat uw beloften ja en amen zijn in het volbrachte werk van Christus in het verleden, in het heden, maar ook in de toekomst. En daarom, Vader, wij dragen onszelf aan u op en bevelen ons bij u aan. Bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.